In aflevering 10 van de Kleedkamer 4 podcast spreekt Bas met Maartje Lute. Zij verloor in 2018 haar zoon Benja en besloot naar aanleiding daarvan Nel Magazine op te zetten. Zij vertelt over hoe ze alles zelf moest uitzoeken en ontdekken. Inmiddels heeft ze een grote en sterke community opgebouwd waarin mensen elkaar helpen met het verwerken van verlies. Omdat het niet altijd hoeft samen te gaan met tranen en verdriet en er dus meer is.
Dat is wel bijzonder met een verdrietige aanleiding natuurlijk. Ja. Uiteindelijk. Misschien kan je iets over vertellen over Nel, hoe je daarmee bent begonnen.
Ja, Nel staat voor Never Ending Love en ik maak Nel Magazine. En dat komt omdat mijn zoontje in 2018 is overleden. Ja. Hij is 2 maanden oud geworden en we wisten bij de 20 weken echo dat het iets niet helemaal goed was. Hij had vocht in zijn borstkas en uiteindelijk is hij geboren en in het LUMC in Leiden. En ze zeiden van waarschijnlijk gaat het goed komen, maar het kwam niet goed. Nee. Dus hij is na 2 maanden daar overleden. Hij is alleen maar daar geweest op intensive care.
Ja.
En hij overleed en ik dacht, zoals denk ik iedereen denkt met kinderen, als je kind doodgaat dan is het klaar. Dan leef je voor de rest je leven, maar dan is eigenlijk niks meer leuk. En
nee, wat nu?
Laat me zitten. Maar dat bleek dus bij mij niet zo te zijn.
Nee.
Natuurlijk was er heel veel verdriet en heel veel gemis. Maar ik merkte dat er ook nog iets anders was. Dat ik ook nog gewoon heel trots op hem was. En dat de liefde niet overging, ook al is je kind dood. En dat ik ook heel dankbaar was dat hij er was geweest.
Ja.
En dat herkende ik niet terug in mijn omgeving.
Dat gevoel herkende je niet terug?
Nou, dat de mensen vooral altijd, en wat logisch is, hè, maar ze kwamen altijd bij mij van, Jezus, wat vreselijk dat je kind dood is. En wat een nachtmerrie en wat een hel.
Ja.
En dacht ik, ja, dat is wel zo. Maar ik vond het heel raar, mijn zoon heet Benja dan, die is overleden. Om zijn naam in dezelfde zin als nachtmerrie of hel te plaatsen. Zo, hij voelde voor mij niet zo. Ja, hij was dan dood. Maar als ik over hem praatte, werd ik ook heel blij. Want ik hield gewoon zoveel van hem.
En
ik wilde eigenlijk de omgeving ook laten zien dat er meer is dan alleen verdriet als je kind overlijdt. En dat herkende ik heel erg terug in mensen die ook een kind hadden verloren. Dat je gewoon heel graag blij ook over je kind wil praten.
Ja, werd voor jou een soort, dat werd voor jou heel snel daarna je missie? Of groeide het langzaam? Of hoe ging dat?
Daar kwam het wel meteen. Dat was wel echt mijn uitgangspunt, ja.
Ja.
Dat ik dacht, ik had een heel ander beeld ervan hoe het zou zijn als mijn kind dood was toen hij werkelijk dood was. En dus dat was echt eerst mijn missie, dat ik dacht, Ik wil dit uitleggen aan mensen. Mensen begrepen mij ook niet. Ik begreep mezelf ook niet, hoor. En toen kwam ik iemand tegen, een vrouw, en die had ook haar zoontje verloren. Dat was 10 jaar eerder gebeurd. Haar zoontje was verdronken toen hij bijna 2 was. En ik herkende haar gevoel, wat ik ook had, zeg maar, over dat het leven eigenlijk nog steeds mooi is. En dat je evengoed nog steeds gelukkig kan zijn, had zij ook. En toen zij zei tegen mij, Maartje, zullen we een tijdschrift beginnen? En toen zei ik, nee, natuurlijk niet. Want er zijn al heel veel tijdschriften. En ik kwam uit de tijdschrift, hè, zij niet. En ik wist gewoon dat die markt verzadigd was. En,
ja, was gewoon klaar, tijdschriften. Ja,
tijdschrift moesten we niet gaan doen, sowieso niet.
Nee, een blog of een website, misschien dat.
Ja, of gewoon heel veel vertellen tegen mensen of zo. Ja, ik had nog niet echt een vast omlijnd idee. Maar toch, dat laat me toch niet los, dat idee. Liet me niet los. En toen dacht ik op een gegeven moment ook, ja, waarom eigenlijk niet? Ik kan het toch proberen?
Ja. Was het twijfel over dat durf aspect? Vond je het lastig om het gewoon te doen uiteindelijk?
Nou, wat mij heel erg heeft geholpen is, omdat ik dacht, ik heb het allerergste al meegemaakt wat ik mee kan maken. Mijn kind is dood.
Ja.
Dus wat gaat mij nog gebeuren? In godsnaam. Er is niks meer wat mij kan raken eigenlijk. Nee. En dat zijn gesprekjes die ik met mezelf in mijn hoofd dan vaak houd. Dat ik zeg, je kan nu kiezen voor liefde of iets wat je leuk vindt of voor angst. Ja, waar kies je dan voor? En dan denk ik, ik vind het heel leuk om tijdschriften te maken. Ik heb echt een boodschap. Ik wil gewoon heel graag iets uitdragen. Ja. En waarom zou ik het? Ik kan het toch proberen, stap voor stap.
Ja, ja, gewoon rustig aan. Gewoon leren hoe het moet en kijken. En als het niet lukt, ja, pech. En weer door.
Precies, als het niet lukt, so what? Nou en, ja. Who cares? Ja. Ja. Wat is het ergste wat er kan gebeuren?
Ja, ja. Was het voor jou, want toen was het, begon het eigenlijk vanuit een vaste baan. Je werkte toen denk ik bij Makelaarsland.
Ja, ja.
Maar er kwam natuurlijk een moment dat je missie werd eigenlijk. Dat je dacht van ja, dit is eigenlijk wat ik wil. Laat ik dat dan gaan doen.
Ja, ja, dat klopte. Ja, op een gegeven moment, gevoel over mijn werk, wat ik daar deed. Ik zat op een redactie van een makelaar. En het was een hele leuke baan en een heel leuk team en een heel leuk bedrijf. Maar nadat Benja overleden was, had ik wel zoiets. Ja, hoe belangrijk is dit?
Relativeren, ja.
Ja, heel erg. En dan hadden we het over, in de meetings over een poster die misschien blauw moest of groen moest. Er moest er wel of geen punt achter. Ja. En dacht ik, het maakt me gewoon niet zoveel uit. En ik wilde gewoon heel graag iets doen. Ja, van wat betekenis zou brengen.
Ja, ja. Was je wel aan begonnen toen? Ik kan me wel herinneren dat het een soort overlap was aan het begin.
Ja, ik was wel al een beetje begonnen. We gingen al een beetje, want ik begon dan samen met Jolande, met die andere moeder. Zij is op een gegeven moment afgehaakt hoor. Ze zegt, Maartje, ik heb hier totaal geen kaas van gegeten. En ik weet niet wat ik aan het doen ben, dus ga jij het maar doen. Dus toen ben ik het verder alleen gaan doen. Ja, en er was wel een soort overlap. Maar het is niet omdat ik heel erg bezig was met het tijdschrift dat ik mijn baan heb gezegd. Maar het was meer echt dat ik kon gewoon niet meer de energie en de passie en de spirit opbrengen voor mijn baan. Die zij wel verdiende.
Ja, ja.
Omdat ik nu het gevoel had van hoe iets voelt als je met je passie bezig bent. En als je eenmaal hebt gevoeld, dan kan je dat andere bijna niet meer.
Kan je eigenlijk niet meer terug. Nee, maar dat geeft zoveel energie.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Nou. Hey, en even over die beginfase. Je zegt, ja, ik werkte natuurlijk wel bij een uitgever daarvoor. En je komt uit de media, dus je weet wel een beetje hoe of wat.
Ja.
Maar in principe moet je helemaal opnieuw beginnen. Hè? Je begint met een soort met lege bladen. Je moet een soort verhalen verzinnen. Je moet mensen hebben die ze maken. Je moet een drukker. Alles moet je leren dan.
Ja. Ja. Hoe ik dat gedaan heb, is je vraag.
Nu de vraag. Nee, hoe je dat deed, zeg maar. Of ging dat helemaal vanzelf?
Nou, ik heb, omdat ik natuurlijk bij een uitgever heb gewerkt en ik heb heel veel vriendinnen die nog in de media zitten, ik ben ook gewoon mensen om hulp gaan vragen.
Oh ja.
Dat ik zei, ook met dat drukken had ik geen idee van. Hè? Dat deed ik nooit zelf. Ja, natuurlijk niet zelf. Maar ik gaf ook daar geen opdracht voor. Ik wist niet hoe dat ging. Distributie wist ik ook niet. Dus ik ben gewoon ook mensen van mijn oude werk. Voor Makelaarsland. Dus bij Reshift ook. Ja. Gaan vragen van. Ik ben dit van plan. Hebben jullie tips? Hebben jullie advies? Waar moet ik aan denken? Wat mag ik niet vergeten? Dus. Ja, en ik denk ook. Wat bij mij heeft meegespeeld. Wat erg hielp. Was denk ik het onderwerp.
Ja, ja, ja.
Ja, mensen zeggen niet zo snel nee als jij zegt, ik ben mijn kind verloren en ik wil daar een tijdschrift over maken, wil je me helpen? Dan zegt eigenlijk iedereen ja.
Ja, dat.
Ja. Ja.
Apart hoe dat gaat. Ja, stelde u altijd een hele concrete vraag inderdaad van, nou, ik heb nu een leeg vel, ik heb wat onderwerpen, hoe kom ik aan schrijvers, weet je wel? Of dat soort vragen, is het heel bazaal elke keer dat je dan van, nou, ik wilde wat tips hebben van mensen?
Ik ben eigenlijk heel erg go with the flow gegaan. En wat qua schrijven, ik heb eigenlijk alles zelf geschreven voor het eerste nummer. Ik heb wat vriendinnen gevraagd, maar echt bijna. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En verder heb ik gewoon, dat is ook wel een beetje een verschil denk ik geweest met hoe ik dan eerst met mijn werk omging en nu. Mm. Ik ging gewoon mensen uit enthousiasme mensen bellen. Dit ga ik doen, wil je me helpen? En dan hadden we koffie en dan ontstond er een gesprek. Ik bereidde eigenlijk weinig voor. Ja, ja, omdat ik ook niet wist wat ik moest vragen. Hè? Als jij niet weet wat je tegemoet gaat, weet je ook niet wat je moet weten. Dat weten zij.
Nee, je wist uiteindelijk maak ik een tijdschrift en wil ik dat mensen dat gaan kopen en dat mensen ervan afweten. Dat is wat je wist. Maar voor de rest, alles was eigenlijk stond open eigenlijk.
Ja. Hm. En dan gewoon maar naar de mensen die er wel verstand van hebben. Wat moet ik weten? Vertel me maar.
Ja. En dan zeggen zij van, nou, je moet weten, dit zijn de marges, of zo krijg je het in de boekhandel, of zo. Wat was de,
Bijvoorbeeld dat ik dan met de marketingmanager van Reshift zat en die zei, dit is onze drukker. Dit moet je aanleveren. Je moet van tevoren alvast weten wat de afmetingen zijn. Dat moet je alvast met je designer of met je vormgever overleggen. Zodat het, je hebt de papiersoort. Dit betalen wij ongeveer. Dan moet je distribueren doen via Audax. Daar moet je terechtkomen. Ja, het gaat stapje per stapje.
Geweldig, ja. En hoe werk jij dan? Heb je dan een soort stappenplan wat je elke dag uitvoert? Of is dat veel op intuïtie?
Ja, eigenlijk heel veel op intuïtie, ja.
Dit moet er gebeuren.
Nee, ik was ook alleen, hè. Dus dat hoef je ook niet alles. Mijn bureaublad op mijn computer is een chaos. Hmm. En mijn mappensysteem ook, maar ik weet het. Ik weet waar wat staat, meestal. Dus ik ben het gewoon zelf gaan doen. En ja, weet je, de dingen die belangrijk zijn, komen vanzelf bovendrijven.
Ja. Als je, kan je iets herinneren dat je dacht van, daar heeft iemand me zo op weg geholpen. Dat ik dacht van, jemig, dat snapte ik echt de ballen van.
Ik zat net te denken aan een andere vriendin van mij die ook een kindje is verloren. Die zit, werkt met Sarah, maar die zei op een gegeven moment tegen mij, Maartje, heb je hem al ingepland bij de winkels? Ingepland bij de winkels? Hoe moet dat nou weer? hoe gaat dat nou weer? Dus ja, maar tegenvraagt aan haar, ja, hoe moet dat dan? Nou ja, dan moet je Audax, distributie, oké. Nou ja, dan ging ik maar Audax mailen. Ja, ik heb een blad, ik wil het inplannen in de winkels. Hoe gaat dat? Daar had ik zelf niet aan gedacht. Maar hoe ik normaal gesproken, of zeg maar, ik heb een beetje een voorbenja-tijd en nabenja-tijd. Hoe ik voorbenja-tijd echt kon stressen om dingen. Dat ik dacht, straks gaat het mis. Dat had ik daarna niet meer. Ik dacht gewoon, dit ga ik doen. En wat kan er misgaan? Ik ga het gewoon proberen tot het lukt. Ja, wat weet je, waar mis ik de boot? Dan komt het een maand later. Ja.
Ja, wat maakt het uit inderdaad. Niemand is boos op me, alleen ik zelf misschien. Op mezelf.
Ja, en ook dat niet eens. Ja, dat. Dus, en wat me ook heel erg geholpen heeft, is dat, dat was dan weer die marketingmanager van Reshift, die zei op een gegeven moment tegen mij, Maartje, het is ook wel slim om een community te gaan bouwen.
Ja.
Dus inderdaad, kijk, je moet ook aan een distributeur laten zien van er is draagvlak voor dit onderwerp. Hoe doe je dat? Dus zegt als jij nou eerst, en zij kwam toen met het voorbeeld van Martin Gijsmeijter. Ik weet niet of je hem kent, hij doet die gedichtjes. Ja, hij maakt gedichtjes op Facebook en hij heeft echt volgens mij 100.000 volgers. En elke dag zet hij een klein gedichtje erop. En zij gaf hem als voorbeeld. Ze zegt, als je nou een heel grote platform hebt, dan kan je naar een drukker of naar een distributeur gaan en zeggen, kijk, deze mensen zijn geïnteresseerd in dit onderwerp.
Ja.
Dus er is interesse voor. Toen ben ik een Facebookgroep gaan beginnen, wat mij daarna ontzettend heeft geholpen met de input voor het magazine. Dus hij kwam er met een andere reden. Ik heb het niet van tevoren zo bedacht, maar het is een van de belangrijkste onderdelen geworden van het hele werk eigenlijk.
Ja, want als je een content marketing handboek gaat lezen, dan staat daar ergens vooraan van je moet een publiek opbouwen.
Ja.
Jij deed het eigenlijk intuïtief van, dit heb ik dus, blijkbaar is dat nodig. Dus ik moet een groepje mensen op Facebook bij elkaar halen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.
Ja, om aan de distributeur te laten zien, kijk, er zijn genoeg mensen die een kind hebben verloren. Ik weet inmiddels dat er heel veel zijn. Meer dan je denkt. Maar goed, dat wist ik toen nog niet. Dus ja, en ik heb dus geen boeken ervoor gelezen.
Nee, maar die mensen, hebben we het van de week al even in het voorgesprek al even over gehad. Die ging jij dus verzamelen.
Ja.
Mensen die een kind hebben verloren, dat is dan zeg maar de doelgroep op Facebook ook, die daar wat meer over willen weten, die daar steun zoeken daarbij.
Ja.
Dat werd jouw publiek, maar je hebt niet een of andere marketingcampagne gestart op Facebook om die mensen te bereiken. Dat is ook onmogelijk natuurlijk, maar je deed blijkbaar iets waardoor je ervoor zorgde dat mensen naar jou toe kwamen.
Ja, nou ja, ik ben... kijk, stel dat ik... toen ben je overleden, want op een gegeven moment zit je een beetje in dat wereldje. Hè, van, dan ken je een hoop ouders ook die dan een kindje hebben verloren. Ja. Stel dat ik er 15 kende, die ben ik gewoon appjes gaan sturen. Ik begin een Facebookgroep. Wil je erbij?
Ja.
En sommigen deden dat en sommigen niet. En ik ben flyertjes gaan maken. En toen ben ik naar een herdenkingsdag geweest van het LUMC. Doen dat elk jaar voor de kindjes die daar zijn overleden. En toen ben ik daar flyertjes uit gaan delen. Ik maak een magazine. En daarvoor heb ik mensen nodig, ja, die in mijn Facebookgroep willen. Ja, heel basic. Echt mondjesmaat ging dat.
Ja, ja, maar als je dat terugdenkt, dan is het dus... Jij had je hebt een bepaalde missie, je hebt een bepaalde groep mensen die die missie deelt met jou. Mm-hmm. En die moest je ergens gaan zoeken. En ja, die vind je dus op plekken waar een congresje is, waar een herdenkingsdienst is, maar ook in je eigen netwerk, zeg maar. Wat je doet is één voor één die mensen gaan verzamelen.
Ja. Ja, klopt. En het heeft toen best wel een beetje een spurt gekregen toen ik... Ik ging op een gegeven moment iemand interviewen, Natasja Geiteman, en zij is de oprichter van dat stilgeboren kindjes in de BRP werden bijgeschreven. Het klinkt misschien een beetje cryptisch, maar daarvoor, als jouw kindje stilgeboren werd, stond het niet bij jou in je basisregistratiepersonen.
Okay.
En zij heeft ervoor gezorgd dat het wel zo is. Dus dan komt het gewoon in de geschiedenis, in de boeken en gewoon vast onderdeel van je gezin. Ook als jij jouw gezin opent.
Belangrijk, ja, snap ik.
Ja, dus zij had het voor elkaar gekregen en ik wilde haar graag interviewen daarvoor. En dat heb ik gedaan. En ik vertelde over mijn groep en wat ik aan het doen was. En toen zei ze, ja, ik kan je oproep wel delen. Want ik heb dus in mijn groep bijna 8000 mensen. Zo. Dus zij heeft mijn oproep gedeeld. En die avond had ik 300 extra aanmeldingen voor mijn Facebookgroep.
Ja.
Dus dat was, ja, tot dan zaten er 30 in of zo. En toen had ik er ineens 330. Ja. Ja. En ja, dan gaat het weer via. Maar de grote klap kwam natuurlijk. Of grote klap, de meeste mensen kwamen toen mijn tijdschrift in de winkelslag. En daar stond ook de oproep voor de Facebookgroep weer bij. Dus
ze
elkaar gaan bestuiven, zeg maar.
Ja, het gaat elkaar versterken. Want die Facebook community die kochten misschien bijna allemaal het blad. Maar andersom ook dus blijkbaar. Die het voor het eerst in de winkel zagen liggen. Die gingen dus lid worden van je community.
Ja. Ik heb elke dag nog mensen die erbij komen.
Hoeveel mensen zijn dat inmiddels?
Ik heb nu rond de 2000.
Zo.
Ouders, ja. En dat is op Facebook. En daar ben ik wel het actiefst. En ook Instagram. En daar heb ik nu 800 volgers.
Oh ja.
En ik moet eigenlijk zeggen, ik doe verder eigenlijk niks aan werving. Dat gaat gewoon echt vanzelf. Ja, het staat in het blad.
Gaat dat heel organisch eigenlijk.
Ja.
Gaat vanzelf. Mensen melden zich aan. Je hebt niet hele tactieken of handboeken gelezen of de 27 tips van.
Nee. Nee, echt helemaal niet. Nee. Ja, weet je wat het is? Die mensen die zich aanmelden. Het is geen hobby, hè, je kind verliezen. Sowieso niet. Maar het is niet van, nou goed, ik doe dat 3 maanden en daarna niet meer. Die mensen komen erbij en die blijven daar eigenlijk ook wel bij. Ik heb wel een streng beleid voor mezelf met wat ik wel en niet op Facebook plaats. Dat houden we echt goed in de gaten, ja. Ja.
Wat zit er voor beleid achter? Is dat,
het beleid is eigenlijk dat ik alles bepaal.
Ja,
ik heb nu... Als ik nu mijn Facebook open, dan zie ik 69 berichten die mensen dan zelf willen delen. Maar eigenlijk deel ik niks. Ik keur eigenlijk niks goed wat mensen er zelf op zetten.
Nee, je wil de regie houden.
Ja. Omdat ik wel toch een bepaalde feeling wil neerzetten. En daar heb ik wel echt een sterk idee over. Ja. En ik wil ook niet de mensen overspoelen met maar... liedjes van iedereen, gedichtjes, afbeeldingen. Ja, dat mogen ze zelf delen op hun eigen Facebook. Niet bij mij.
Ja, jij houdt het heel... ik zou niet zeggen zakelijk, maar juist niet. Maar
nee, misschien wel, hoor.
Ja, misschien, je gaat niet keihard het hele individuele verdriet in, hè? Dat is misschien een beetje de lijn ook die je volgt.
Nee, dat klopt absoluut. En toen ik begon, zag ik dat er is heel veel over overlijden van kinderen, maar alles gaat over het verdriet. En alles gaat, en dat is natuurlijk het allergrootste wat er is. Maar ik wilde dus wat ernaast zetten. Want er was al zoveel over verdriet. Ik heb ook gezegd tegen mijn vormgever die mijn blad ging maken. Ik wil geen hartjes of beertjes of vlindertjes. Ik wil iets, ja, ik wil toch echt wat anders.
Ja.
Ja.
Ja, jij wil de kop omhoog, het positieve geluid en hoe verder. Daar wil je veel meer bij stilstaan, toch?
Ja, klopt. Nou ja, dat je leven niet voorbij hoeft te zijn als je kind overlijdt. Het hoeft niet. Het kan, maar het hoeft niet. Ik bedoel, kijk naar mij. Zo zijn er nog meer ouders. Ik denk dat mij dat heel erg had geholpen. Toen ik 2 maanden lang bang was dat Benja dood zou gaan. Dat er iemand was die tegen mij zei, Maartje, het is vreselijk. Maar je leven hoeft niet voorbij te zijn. Nee. Ik had daar geen idee van. Ja, en dat wil ik ook andere ouders laten zien. Door met ervaringen van mensen die het hebben meegemaakt. Laten zien van het, weet je, je kan even goed nog gelukkig zijn.
Ja. Is het voor jou ook, je hebt een hele inhoudelijke missie, hè?
Ja.
Maar je hebt je baan uiteindelijk opgezegd. Je moet ook wel een beetje van leven op een of andere manier. Hoe ga je daarmee om? Kan je daar iets over vertellen? Is dat te doen?
Ik heb mijn huis verkocht. De vader ik en de vader van Benje gingen uit elkaar. Dus heb ik mijn huis verkocht met wat overwaarde. Ja. Dat heb ik als startkapitaal gebruikt om in het blad te pompen, zeg maar.
Ja.
En het is heel erg lastig om hier genoeg mee te verdienen. Dus ik doe er ook nog wat dingen naast.
Ja.
En advertentieverkoop begint nu een beetje, maar dat is ook heel lastig, want mensen durven niet zo goed te adverteren in zo'n blad.
Nee.
Merk ik. Dus ja, als ik dit alleen zou doen, zou ik het niet volhouden.
Nee. Nee, het is wel, in die zin loop je misschien wel tegen bepaalde zaken op, dat als we het over punniken of haken of weet ik veel, mooie breipatronen of misschien wel geweldige brodenbakken zouden hebben met elkaar, dan zouden dezelfde principes wel gelden. Maar er zit ergens wel een verschil in, namelijk dat je denk ik wel voorzichtig moet zijn met commercie en dat je daar misschien ook niet zo prettig bij zou voelen om laten we zeggen, een event op te tuigen waar mensen heel veel geld betalen om heen te gaan of zoiets dergelijks.
Ja, ik vind het lastig. Ik had een event opgetuigd, maar toen kwam corona. Ik merk dat het vooral de buitenwereld is. Mensen die het niet hebben meegemaakt, die spannend vinden om te adverteren. Ik heb nu in de laatste editie best wel veel advertenties, wat kleinere advertenties. Ook van mensen die zelf dit hebben meegemaakt en daarna wat zijn gestart.
Ja.
Maar weet je, ik heb aan het begin heb ik ook bijvoorbeeld noem het, weet je, vooral veel sauna's of hotels. Of weet je, ik wilde een beetje op het genieten gaan zitten. Van luister, deze mensen hebben wat meegemaakt. En die zorgen nu ook beter voor zichzelf. Dus op die manier, die partijen probeerde ik een beetje te benaderen. Maar ik kreeg ook wel terug, we willen geen lijkenpikkerij. Of
dat zijn voorzichtig in misschien.
Ja, dus dat is gewoon heel erg lastig.
Terwijl jij misschien wel zou zeggen van, want je had het net al even over ik sta er zakelijk wel in ook. Ja, dit is een onderwerp, belangrijk voor mensen. En er zit ook wel een verdienmodel aan op een of andere manier. Dus daar moet je verder niet omheen draaien of zo.
Nee, verdienmodel. Ik weet hoeveel. Ik krijg elke dag berichtjes, mailtjes, appjes van mensen die zeggen dat ze er zo blij mee zijn. Dat ze er zoveel aan hebben. Ja, precies. Dan is het toch geweldig als het kan blijven te bestaan. En dan moet je geld verdienen, want anders kan het niet. Dus
nee, daarom.
Ik zie daar totaal geen... Ja,
geen kwaad in, nee.
Nee, helemaal niet. Ik heb wel bij NEL 1, zijn er wel mensen geweest die hebben gezegd, hoe durf je geld te verdienen aan het verdriet van anderen?
Oh, echt?
En je zet je baby in als marketinginstrument.
Jezus.
Maar
jij weet voor jezelf die oprechtheid.
Ging zo recht over me heen. Want ik dacht, waar dit vandaan komt. Ja. Ik voel me totaal niet aangesproken.
Nee, precies. Jij deelt die missie juist met mensen. En je wil mensen juist helpen. Vertel eens over dat event. Want dat is natuurlijk wel een logische vervolgstap als je een publiek hebt opgebouwd, de community, 2000 mensen, dat je iets voor hen gaat organiseren. Ik denk dat ze daar ook wel eens jou zelf om vroegen misschien.
ik weet niet of ze het nog gevraagd hebben, maar ik had dus een heel event en eigenlijk alles was al geregeld. Mm-hmm. En ik wilde dan een hele dag organiseren waar mensen workshops konden volgen.
Oh ja.
In kleine groepjes en waar lezingen waren en waar echt kleine gespreksgroepen waren. Weet je, bijvoorbeeld ouders die een kind hadden verloren door zelfdoding. Of gespreksgroepjes voor opa's en oma's. Of voor broers en zussen. Maar ook grotere lezingen, waar bijvoorbeeld ook mediums wat in konden vertellen.
Oh ja.
Of workshops van mensen die een soort creatieve rouwtherapie deden. Weet je, en ik had het eigenlijk zo voor elkaar, omdat ik kon putten uit mijn groep. Alles, ik hoefde maar wat in mijn Facebookgroep te gooien en mensen reageerden. Wilde er aromatherapie geven? Wie weet dit nog? Wie weet daar wat leuks van? Ja, en er werden ook gewoon tickets verkocht. En eigenlijk was alles rond. Ja.
Alles geregeld.
Ja.
En toen kwam corona. Maar vaccin, dus het plan loopt niet weg, toch?
Nee, zeker niet. Nee hoor, dat zit nog wel ergens, dat zit nog in mijn achterhoofd, ja.
Is dat inderdaad zo dat je dan heel erg put uit die groep, zeg maar, die groep van mensen, je helpt elkaar met het opbouwen, dat is ook je doelgroep qua tickets kopen natuurlijk, dat werkt natuurlijk wel.
Ja, ja. Weet je, ik ook al mijn verhalen die ik in het blad zet, ik zet ook vaak posts op in mijn Facebookgroep en dan krijg ik daar reacties op.
Oh ja.
Dus mensen lezen zichzelf ook weer terug. Weet je, wij zijn Nel, is ook mijn credo. Weet je, wij zijn met z'n allen, doen we dit. Ja. Ik doe dit niet alleen, ik doe dit met jullie allemaal. We horen bij elkaar.
Ja, tof. Het is een vereniging.
Ja.
Het is echt een community dus.
Ja.
Ja, zo werkt dat natuurlijk ook. Had je, als je terugkijkt naar hoe het gaat en zo, komen we zo even op het vervolg hoor, want daar ben ik nog wel benieuwd naar. Kleedkamer 4 gaat over mensen een beetje helpen met hoe ze zo'n publiek opbouwen. Hè? Net zoals jij dat hebt aangepakt.
Ja.
Nou doe je heel veel op intuïtie. Maar heb je achteraf dat je denkt van hoe heb ik dat dan? Wat is mijn geheim, zeg maar, hoe ik dat heb aangepakt? Wat kan ik aan mensen doorgeven daarover?
Ja.
Wat zou mijn tip zijn als morgen een schrijver jou zou bellen die gespecialiseerd is in onderwerp X? Hoe bouw ik een publiek op?
Ja. Weet je, jij zegt als een schrijver mij belt en die is geïnteresseerd in onderwerp X.
Bijvoorbeeld.
Ik weet niet zo goed hoe het. Weet je, ik heb dit zo vanuit een missie gedaan.
Ja.
Het wordt een beetje saai, maar dat is zo. Het maakte mij geen moer uit hoe het. Weet je, ik had wat te vertellen.
Ja.
En dat had een kanaal nodig. En het heeft een beetje zichzelf gewoon. Het is gaan stromen en het is gegaan. En ik denk als jouw missie groot genoeg is, als jij iets hebt, weet je, waar je hart zo vol van is, dan heb ik dat eigenlijk wel op intuïtie gedaan, ja.
Maar zou je bij wijze van spreken adviseren om te zeggen van ga eerst eens even trek je terug op de hei en bedenk eens
waar word je echt blij van?
Want al dat werk wat jij erin hebt gestopt, dat is natuurlijk puur omdat je dat hou je natuurlijk vol door die missie, zeg maar. Doordat je het gewoon.
Precies. En dat heeft
veel anders is dan een baan.
Nooit terugbetaald. Nooit. Nee.
Nee.
Maar ik, net zoals ik vorige keer tegen je zei, ik zette soms gewoon om 5:30 mijn wekker, 's ochtends, omdat ik aan het werk wou.
Ja.
Ja. Ja, omdat ik het zo leuk vond. Dus ik heb gewoon. Als ik tips kan geven, is gewoon pak alles aan en ga niet nadenken. Oh jee, misschien is dit niet. Weet je, als je denkt, ik wil dit, ga het gewoon doen.
Ja, dat is het gewoon. Ja.
Zet
een paar hoofdlijnen op een bierveeltje. Bij wijze van spreken van, ik wil dit en ik wil dat alle mensen aan de trillers gaan om trillers te gaan lezen. En dat is je missie, daar word ik heel warm van. Nou, en dan ga je dat gewoon doen.
Ja, je gaat het gewoon doen. En dan van het een komt het ander. Je stapt van het een in het ander. Kijk, dat ik naar die dag ben geweest, de herdenkingsdag. Misschien heb ik 2 mensen bij mijn Facebookgroep gekregen. Volgens mij heb ik 500 flyers laten drukken. Hè? Ja, is het mislukt? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik heb geen idee. Ja. Misschien.
Ja.
Of dat,
je denkt er niet bij na van.
Nee, dat weet je niet van tevoren.
Maar dat is natuurlijk ook het verschil met een bedrijf. Hè? Bij een bedrijf is er een directeur die zegt van, 2 van de 500, dat is zoveel procent. Nou, dan kunnen we voortaan maar beter niet meer doen. En jij zegt gewoon, dit is mijn missie, dit moet gebeuren. En 2 is meer dan 0 en punt.
Precies.
En weer door.
Ja, en wie weet had ik daar iemand ontmoet op die dag. Weet je, dat is ook, we hebben vaak een doel voor ogen.
Ja.
En als je daar, ben je daar zo op gefocust dat je sommige andere dingen mist die net zo belangrijk zijn.
Ja.
Weet je, misschien, ik heb daar gezeten en ik heb gezien wat voor ouders daar zitten. Dat iedereen anders is, maar dat iedereen één gemene deler heeft. En dan, dat kan ik dan zeg maar weer in een zin net verwoorden in een voorwoord wat weer mensen raakt. Ja, het is gewoon niet, ja, het is soms groter dan we zelf snappen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja nee, ja, dat maakt je, ja, daardoor ga je ook door, maar ga je altijd maar door, ja. Ja, en maakt het ook niet uit, zeg maar. Je hebt misschien wel de missie om mensen te werven. En als je dan op een andere manier iets leuks eruit haalt, dan is dat ook prima, weet je wel? Zo.
Precies, precies. Ja. Misschien werkt dat wel weer beter. Of heeft iemand mij daar gezien uit het ziekenhuis en heeft mij onthouden en daarna gezegd, weet je wat, dat Nail Magazine gaan we in onze troostpakketten doen.
Ja.
Snap je? En dan, omdat ze me daar gezien hebben. Als ik niet was geweest, weet je, en dan heb ik misschien weer 500 Nails aan troostpakketten verkocht.
Ja, ja, ja. Precies.
Ja, dus misschien, je moet denk ik, een tip is denk ik ook om niet te snel af te haken of te denken, shit, dit lukt dus niet. Want je weet niet wat voor randzaken er wel lukken, zeg maar. Of bijwerkingen. Ja.
Nou, wat natuurlijk wel een wet ook is van deze manier van werken, zeg maar, waarbij je uitgaat van je publiek en je dan, zeg maar, doorgaat, is dat je ook op onverwachte dingen kan stuiten die mensen willen. Misschien willen ze wel dit, hebben ze hier wel behoefte aan, hebben ze wel zo'n sessie, willen ze juist en zo. En juist, omdat je zo direct contact hebt met mensen, kom je dan ook wel op ideeën, denk ik.
Zeker, klopt. Ja.
En bij een bedrijf gaat dat, ja, dan gaat het gewoon veel formeler en anders, weet je wel.
Ja.
Zo gaat dat. Hey, en inderdaad, voordat we over die toekomst even komen te spreken, hoor. Jij hebt ook heel veel in de media gestaan op een gegeven moment, hè?
Ja.
Jouw kennende, is het niet zo dat je daar heel veel PR-plannen voor had gesmeten?
Nee.
Dat is een gekke gedachte.
Wie doet dat nou?
Wie doet plannen dat nou, een PR-plan? Nee, nee, moet je niet hebben. Een doelstelling en een
ja, nee, en mijn mazzel was dat ik dus uit de media kwam en veel vriendinnen heb nog die bij de Telegraaf werken. Die bij Kekmama werken, die op redacties daar hebben gezeten. Dus dat was echt mijn mazzel.
Dat helpt gewoon,
dus die hebben mij een beetje geholpen. En wat ik ook heb gedaan, is wel alles wat ik aanschreef. De onderwerptitel van mijn mailtjes was vaak, ik ben gelukkig na het overlijden van mijn kind.
Oh ja.
En dat is natuurlijk best wel een, ik heb daar nu ook een podcast over gemaakt. Ja, ik weet niet of we daar nog op komen, maar ja. Dat is natuurlijk best wel een heftige titel. Als ik die zou krijgen, zou ik meteen geïnteresseerd zijn in wat daar staat.
Ja, ja.
Dus dat, ja, weet je, redacties, omdat ik er zelf ook heb gewerkt, krijgen honderden mailtjes. Je moet er wel uitspringen.
Ja, ja, daar had je wel over nagedacht. Je wist wel dat zou triggeren. Mensen zouden.
Precies, ja.
In plaats van, weet ik veel.
Oh, ik ben Maartje, ik ga een tijdschrift beginnen, ja. Ja.
Ja.
Ja, die zou ik ook niet openen. Ja.
Nee, het moet wel prikkelen. Het moet wel. Ja. En inderdaad, de mensen die je kent helpen. Dus redacties en zo aanspreken en zo. Maar misschien kwam je ook wel eens onverwachte dingen tegen via op een of andere manier.
Ik ben gewoon zelf ook wel dingen gaan benaderen. Bijvoorbeeld een radio- of tv-programma of RTV Noord-Holland op een gegeven moment ook. Is ook een documentaire gemaakt.
Ja.
Ja, ja, en mensen, ik kreeg ook wel eens mailtjes hoor, van we hebben je daar of daar gezien en mogen we je interviewen. Ja, weet je, en wat denk ik ook een tip is, ik zei op alles ja.
Ja, gewoon altijd. Altijd gaan. Kleine podcastjes, hup, we gaan.
Nee, maar altijd ook, weet je, Telegraaf is misschien niet helemaal mijn krant.
Nee,
maar maakt me niet uit. Ik heb mijn verhaal. En mensen kunnen eruit halen wat ze eruit willen halen. En ik was ook niet bang. Weet je, dan hadden ze een artikel geschreven over mij. En dan, ik ging ook niet alles helemaal nalopen. Natuurlijk wel even grote lijnen.
Ja.
Maar ja, ik gooide het helemaal open.
Gewoon opdraven en gaan je verhaal vertellen. En,
precies.
En,
ja, het mag overal instaan. Ik heb een grote doel. Ja.
Heb je nog wel eens de ambitie gehad, grote talkshow tafels of zo? Is dat iets waar je mee bezig bent? Ja, ja.
Ja, dat is niet gelukt.
Nee, is dat...
Dat wel balen.
Misschien hebben we het er wel eens over gehad ooit of zo. Het is... Het is moeilijk ook, hè? Omdat, want je kan bijna niet inspelen op, weet je wel, tenzij je echt Peter R. de Vries bent of zo.
Ja, nee, ik heb echt wel Jinek-redactie benaderd, een 5-uur-show, en RTL Live, of weet ik het allemaal. En dan ging ik ook echt via LinkedIn, hè, opzoeken wie daar werkte en van alle kanten spammen. Ja. Maar dat is nog niet gelukt.
Nee.
Maar ik weet inmiddels ook wel dat soms is een nee een beter ja. En daarmee wil ik zeggen dat ik nog wel wat plannen heb die misschien nog voor mijn idee groter zijn dan Nail Magazine. Ja. Misschien kom ik daar wel mee aan tafel. Snap je? Dan heb ik niet mijn shot al gehad. Ja.
Je hebt nog wat om te dromen.
Nou ja, en ik heb misschien ik heb nog meer te vertellen. Hmm. En misschien dat het gewoon weet je, als jij al één keer aan tafel hebt gezeten, dan ga je niet zomaar nog een keer uitnodigen. Ja, nee, dat is wel mijn eigen manier van denken. Hè? Dat ik denk, ja, weet je, als iets echt niet lukt en als ik het heel veel geprobeerd heb, dan stop ik er ook mee. Want ja, dan zal het wel een reden hebben, denk ik.
Ja, dan komt het wel weer een keer voorbij.
Precies.
Ja, want is dat iets waar je, als we het over die toekomst hebben, is dat, heb je grote plannen? Kan je daar al iets over zeggen? Of,
Nou ja, wat ik heb gemerkt met Nail Magazine in het begin, dat ik zoveel energie daarvoor kreeg. En dat ik zo blij werd daarvan. En dat doe ik nog steeds. Maar het was niet meer in die mate als in het begin. En ik ben wel gaan kijken Kijk, sommige artikelen die ik met Nail deed, sommige interviews, daar kreeg ik meer energie van dan andere interviews.
Mm-hmm.
En ik merkte dat de dingen die mij veel brachten, waren vaak toch wel een beetje de spirituele dingen. Dus interviews met een medium of weet je, het leven na de dood. En een beetje daarnaar kijken.
Ja.
En ik ben wel een beetje die kant op aan het gaan. En ik wil graag, ik zou heel graag ouders een soort workshops willen geven over hoe je ook kan kijken naar het overlijden van je kind. Waardoor je meer rust krijgt.
Oh ja,
en waardoor je meer de liefde voelt in plaats van verdriet.
Mm-hmm.
En als ik daar nu aan denk, dan word ik weer net zo blij van als ik in het begin van Nail Magazine werd.
Ja, dus dat is de reis die je in je hoofd hebt gemaakt, zeg maar. Dat je die spirituele kant wel wil ontdekken van wat kan ik daar dan mee en hoe kan ik mensen misschien daar nog wat bij helpen.
Ja. Dus ik heb daar ook alweer een andere website dan voor gemaakt.
Hoe heet die?
Gemaakt. Ja, dat is gewoon maartjelute.com.
Oh ja.
En die heb ik ook mijn eigen naam gegeven, omdat ik ook niet weet wat daarna wie komt.
Nee, oké.
Ik ben ook wel zo realistisch dat het... Ja, dat het heel toch wel flexibel is en dat het ook dynamisch is. Ik als, weet je, nu heb ik een magazine, ik heb een podcast. Ja, wie weet dat ik straks heb.
Ja. Want je hebt daar een podcast over, hè? Specifiek dat onderwerp.
Ja, het is vrij spiritueel, ja. Ja.
Ja. En ik dacht op een gegeven moment, ik moet een podcast beginnen en ben je begonnen? Hoe werkte dat?
Nou, ik werd op een gegeven moment 's nachts wakker. Toen dacht ik moet een podcast beginnen.
Ja,
en ik had ook al de titel. Ik ben gelukkig na het overlijden van mijn kind. Hoe kan dat?
Ja.
En ik had een paar mensen die ik interessant vond. En de eerste die ik... Ik hoorde een podcast van iemand anders. Bonnie Bessem. Zij is psycholoog en medium. En ik hoorde een podcast van haar. Ik dacht, ik wil haar interviewen voor mijn blad. Dus ik heb haar een mail gestuurd. Ik wil je interviewen voor mijn blad. Mag ik langskomen? En eigenlijk iedereen zegt altijd ja. Dus ik was onderweg naar haar toe. En toen ik onderweg was, dacht ik... Oh, maar ik zou haar eigenlijk ook voor mijn podcast willen.
Ja.
Ik dacht, ja, ik kan vast niet twee keer heen. Dus ik was
bij haar...
Ik heb
nog geen podcast, ook dat.
Ik heb nog geen podcast, ook dat. Ja, nee, dat klopt. Ik had nog helemaal niks. Maar, en toen was ik bij haar. Toen vertelde ik dat. Ja, ik zeg, ik wou je interviewen voor een artikel. Maar ik wil eigenlijk mijn podcast beginnen. Want ik heb jouw podcast ook gehoord. En nou, zegt ze... Wil je dat doen? Ja, ik zeg, ik heb niks, geen apparatuur. En ze zei, heb ik toch? Oké.
Oh ja.
Ja, dus we zijn binnen gaan zitten en we hebben in één take die podcast opgenomen. En dat was zo leuk dat ik dacht, oké, dit kan ik dus ook. En toen heb ik aan mijn neef gevraagd of hij me wilde helpen met editen. Want die kon dat en die heeft het me uitgelegd. En toen kon ik dat ook.
Ja, die neef is handig met dat programma Audacity of zo heet dat denk ik.
Een beetje, Audition van...
En die zet het in elkaar en klaar.
Nou, ik zet het eigenlijk zelf in elkaar. Ik ging me gewoon uitleggen hoe het moest.
Oh, je hebt het zelf helemaal gedaan. Ja, ja. En dan plaatsen ergens dat proces. Nou ja,
ja, ook
kom je
gevraagd,
ook
hoe moet dat? En dan, ja, je hebt Google, hè? Kan je gewoon, hoe plaats je een podcast?
Tutorial kijken. En...
ja.
Ja, makkelijk eigenlijk helemaal.
Ja.
Ja, als je er als buitenstaander naar kijkt, dan denk je van dat het allemaal heel ingewikkeld is. Maar dat valt allemaal wel reuze mee, hè?
Je moet het gewoon ophakken in stapjes.
Ja.
Ja, dan is het allemaal niet... Dan, je moet het gewoon niet te groot maken. Je moet gewoon beginnen.
Dat...
Ja.
Ja, ja. Dat is het eigenlijk. Dat zou je iedereen adviseren die dit luistert. Van, neem een goede missie waar je warm van wordt. En dan punt 2, gewoon beginnen. Heel kort boekje is dat.
Ja, ja, dat is het. Gewoon beginnen. Ja, ja, en mensen om hulp vragen.
Ja.
En gewoon durven. Gewoon scheid hebben aan alles. Ja,
ja.
Gewoon gaan.
Ja, want ze willen het toch wel helpen uiteindelijk.
Nou ja, en als ze je niet willen helpen, dan willen ze dat niet.
Dan zoek je het op een andere manier uit.
Ja, en gewoon niet stressen, niet te druk maken. Kijk, als jij denkt, ik doe dit om heel veel geld te verdienen en dat moet volgende maand gebeuren, dan snap ik dat je stress hebt.
Ja.
Maar als je denkt, ik heb gewoon een idee en ik wil dat aan de wereld gaan vertellen, dan kan er niet zoveel fout gaan.
Nee, nee. Nee, en als het zeg maar nodig is, dan... en je geld in je hypotheekje of je huur ergens vandaan moet halen, dan misschien moet je het soms op een andere manier. Dan is het even maar zo.
Precies. Dan moet je, weet je, ik doe ook dingen erbij. Even goed. Ja, ook om niet alle druk hierop te leggen.
Nee, dat is ook wel goed, ja. Ja, dat heb ik ook een beetje met dat kleedkamer 4, met die plannen. Ik blijf ook gewoon stukken maken natuurlijk. Dat
precies.
Ga je een beetje combineren. Dat is leuk. Past ook bij elkaar. Versterkt elkaar misschien wel. Dus,
ja.
Alleen
maar jij weet ook hoeveel energie je van iets krijgt als je iets leuk vindt.
Ja, dat vind ik ook wel weer het gevaar, moet ik altijd zeggen hoor. Want als je het heel leuk vindt en je gaat maar door. Oh, nog een blogje laten. Wat heb ik nou weer bedacht? Oh ja, een blogje maken over een tone of voice van een podcast. En dan naar een podcastje luisteren en daar allemaal tips uit halen. En dan weer iets leuks maken. Ja, je moet ook het verhaal voor een opdrachtgever weer maken. Maar je werd zo warm van dat hele idee, zeg maar. Vanuit het niks iets maken.
Ja, ik snap het. Ja, ik maak to-do-listjes elke ochtend, maar zodat ik niet te veel doe.
Nee,
want anders kan ik de hele dag, achter mijn laptop zitten, net wat jij zegt, omdat het allemaal zo leuk is.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja, eigenlijk is het een soort afremmen wat je dan moet doen. Een soort maximum tijd en dan weer door.
Dan, ik zet dan 4 leuke dingen en 4 echt moetjes op mijn lijstje. Jij was een moedje, hè? Nee hoor, deze was heel leuk.
Nee, maar dat is een goeie wat jij zegt. Want het gekke is, wat ik merk, hè, misschien is dat niet zo als je 20 bent of zo. Hoor. Maar ik heb soms dat ik die moedjes, zeg maar, die dingen. Ik heb natuurlijk ook, het is ook heel leuk werk wat ik doe. Een stukje maken voor nu.nl, weet ik veel. Dat is al gewoon leuk voor AD. Maar die zet je neer als moedje, maar daar haal je ook al heel veel plezier uit op een of andere manier. Gewoon.
Dus maar dan heb je dat goed gedaan in je leven. Als bijna alles leuk is.
Ja,
dat is toch fantastisch.
Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Je wil altijd maar weer door. En dat is volgens mij ook wel. Ja, je hebt het over medium en dat soort dingen. Maar als je zeg maar gewoon ook tevreden. Ja, dat zei je ook. Weet je wel. Je hoeft niet altijd je doel te stellen. En dan keihard achter dat doel aan. En dan het leven is alleen maar leuk als je dat doel haalt. Weet je wel?
Ja, nee.
Volgens mij moet je ook een beetje mee stoppen met z'n allen. Ook van haal ook maar eens wat plezier uit het keihard rennen dan of zo. Weet je wel? Of dat het soms
absoluut
iets anders oplevert dan je denkt.
Want dat heb ik ook wel echt gedaan. Ik heb mezelf ook wel de hele tijd voorgehouden. Maar geniet hiervan. Want het was natuurlijk super spannend om dat eerste blad te maken toen het nog niet in de winkel lag. En toen lag het in de winkel en zei iedereen, jee, wat zal je trots zijn? Toen dacht ik was eigenlijk de hele tijd al trots dat ik het gewoon aan het doen was. Ik ben trots dat ik het... Ja! En nu achteraf was dat zo'n gaaf proces. En dan kan je er maar beter van genieten in het begin. Weet je, als het dan achteraf gelukt is, is het te gek. Maar wat als het niet gelukt is, had je ook beter kunnen genieten. Ja.
Ja. Ja, en achteraf, of nou, als je nu kijkt naar hoe je leven zich ontwikkelt, zeg maar.
Yeah. Ja,
je zal niet zo snel weer, denk ik, voor iemand die het werk bedenkt, gaan uitvoeren, zeg maar, dat werk, zeg maar. Jouw missie blijft wel het belangrijkste.
Maar Bas, dat kan ik echt niet meer. Nee. Ik kan echt niet meer, nee, echt niet. Dat zou ik niet meer kunnen. Ik kan niet meer, nu ik weet hoe het voelt, om zo in je energie te zitten met iets wat je zo gaaf vindt. Ja, dan, ik kan niet meer iets gaan doen waar ik niet in geloof.
Nee, dat kan ook niet. Nee.
Dan ga ik wel collecteren langs de huizen met de collectebus of zo. Weet je? Ja, dat doe, zou ik nog liever doen. Ik kan niet meer terug.
Nee. Nee, en vergeet ook niet... kijk, je bent heel belangrijk voor die mensen die in jouw community zitten. En die hebben ook vertrouwen in jou. Maar dat is ook een hele goede groep mensen. A, is die behoorlijk fors, 2000 mensen. B, is het ook een hele trouwe groep natuurlijk. Van mensen die ja, echt verbonden zijn met elkaar.
Ja.
En dat is wel denk ik een voorbeeld wat mensen kunnen nemen aan jouw verhaal. Van ja, die verbondenheid tussen mensen is heel belangrijk. Ook als het om punniken en om het verzamelen van schilderijen uit de jaren 60 gaat.
Ja, dat wijgevoel.
Ja,
dat ja is we wel, zijn voor elkaar en we helpen elkaar. Ja, en we snappen elkaar. Ja.
Precies. Ja. Nou, tof. Hey, ik dank jou voor je uitgebreide verhaal.
Ja.
En,
dankjewel dat ik mocht praten.
Ja, nou, je hebt het mooi verwoord. En ik ga er wat moois van maken. En ik denk dat mensen het met plezier zullen
luisteren.